Gemeente, we hebben voor u namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. Afgelopen dinsdag is er in een gezamenlijke vergadering van onze wijkkerkenraad met de algemene kerkenraad besloten om dominee M.M. van Kampen uit Hedel te beroepen tot predikant voor onze wijkgemeente. Dit besluit werd unaniem genomen en de kerkenraad is hier zeer dankbaar voor. Wij hopen dat de Heere ons als gemeente in deze weg wil zegenen en vragen u ook dit in uw gebeden te gedenken. De kerkordelijke procedure is nu als volgt. Stemgerechtigde leden van de gemeente krijgen de gelegenheid om bezwaren in te dienen tegen de door de kerkenraad gevolgde verkiezingsprocedure. Ik benadruk tegen de gevolgde procedure. Bezwaren dienen uiterlijk 1 week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend te worden ingebracht bij de scriba van de kerkenraad. Indien er geen bezwaren zijn, dan hoopt de beroepingscommissie maandag 18 april het beroep officieel aan de dominee te overhandigen. Ik heb voor u nog verdere afkondigingen, dat zijn: de heren van Driel en van Harreweijen mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De heer Van Putten moet de komende week voor 1 dag naar het ziekenhuis. De roosters voor de zondagsschool in de Echo liggen weer klaar in de keuken. En aanstaande woensdagmiddag, dus niet volgende week, maar aanstaande woensdagmiddag is er weer een ouderenmiddag. Het begint om 14:30. Aanstaande vrijdag organiseert de JOZ een speciale avond over moderne muziek. Jongeren van de JV en de JOZ worden hiervoor van harte uitgenodigd. De avond begint om 19:30. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Wij vragen ook uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk. De opbrengst daarvan is bestemd voor het werk van de GZB. In deze dienst zal voorgaan dominee M.A. Kuyt uit Genemuiden. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente op Psalm 68 en daarvan het 3e vers, springt op van vreugd, verheft zijn lof. Psalm 68, het 3e vers.
Thank you.
Tibetaans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het 12 artikel zingen wij daarna uit Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, het vierde vers, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed. Genadig en rechtvaardig God in de hemel, wat is trouw groot over ons leven, dat we ook deze middag mogen samenkomen op de plaats van het gebed, op de plaats waar het woord van u wordt geopend, waar gij wilt spreken door uw woord, door de Heilige Geest. En wat hebben wij de Heilige Geest nodig vanmiddag? Dat die Geest ons in alle waarheid zal leiden. Die Geest die wij nodig hebben, die het hart opent en vervult, die ons laat zien dat wij zonder u niet kunnen leven of sterven, en dat wij de Heere Jezus Christus nodig hebben voor onze zonden en schuld, die ons laat zien wat het uw Zoon heeft gekost om zondaren zalig te maken, en dat de prediking ook nu nog voortgang mag hebben, ook onder ons, wat een wonder van uw trouw. Want zo vergadert gij toch uw gemeente, uitverkoren tot het eeuwige leven door uw woord en door uw geest. En zijt gij die God die doorgaat met uw werk. Maar het gaat om uw naam en het gaat om uw eer. En dat de zondaren tot geloof komen in die gekruisigde en opgestane Christus. En dat allen die in het geloof mogen wandelen ook versterkt worden. En dat ze mogen gaan de weg die gij wijst, Heren, tot zegen voor anderen. En zoudt gij dan zo vanmiddag in ons midden willen zijn, ons leren, bekeren, onderwijzen, ons alles schenken wat we nodig hebben in het luisteren naar het woord van u. Maar ook wanneer wij geroepen zijn om het woord van u te verkondigen, te spreken, hoe zouden wij het kunnen als gij zelf ons niet de woorden geeft, o Heere? En wilt gij dan zelf ook dat woord van u toepassen aan onze harten, opdat wij, Heere, mogen horen met door de geest doorboorde oren en met een opmerkzaam hart mogen uitzien naar u, de levende God. Gedenk alle heren die het moeilijk hebben, die een zware weg gaan door het leven, die te maken hebben met lasten, die te maken hebben met grote zorgen en moeite. O, geef dat ze het bij u mogen brengen, daar gij toch aanschouwt de moeite en het verdriet, totdat het in uw hand zouden geven. Allen die misschien wel ook moeten belijden dat zij er onweder worden voortgedreven, die in geestelijk opzicht een moeilijke weg gaan, aan alle kanten benauwd worden, maar wilt u dan, Heere, de ruimte geven, in de ruimte stel. Gij zijt toch diezelfde God, en uw handen doden, maar uw handen maken ook levend. En wilt gij dan zo, Heere, vanmiddag in ons midden zijn, met het vermanende woord en met het vertroostende woord, het woord van uw wet dat ons schuldig stelt, het woord van uw evangelie dat ons opricht en ons laat zien wie de Heere Jezus Christus is voor ellendigen, voor zondaren. En geef dat wij dat ook vanmiddag verstaan mogen, Heere, met ons hart, dat we weten van het sterven met uw Zoon, maar ook met het opstaan van hem, dat we zouden wandelen in een nieuw godzalig leven. Zo al uw kinderen sterk in het strijdperk van dit leven, dat ze zien mogen op de overste leidsman en volleinde des geloofs, ook als wij voor onze eigen waarneming alles kwijt zijn, niets hebben om op te bouwen, wanneer we met lege handen vanmiddag tot u komen, Heere, gij zijt toch die God die de ellendigen wil vertroosten. En gij hebt zelf ook beloofd dat gij wilt doen overblijven hier op aarde een ellendig volk dat op de naam des Heeren zal vertrouwen. En dat wij dat zo ook mogen ondervinden, Heere, in het strijdperk van dit leven, dat onze koning van Israëls God gegeven is, dat wij van gegeven goed mogen leven en ook na ontvangen genade steeds meer en steeds dieper verworteld mogen worden in hem en zo vrucht mogen dragen tot eer van uw grote naam. Ga zo dan vanmiddag de rijen doorgeven, ieder wat nodig is, ook onze jonge mensen, opdat ook zij al vroeg die keuze mogen kennen in hun leven om u te dienen, o God van alle genade. Gij die roept, ook menigmaal juist in de jonge jaren, dat we ons hart aan u zouden geven en niet aan de wereld, aan de boze, maar dat wij onze treden zullen zetten in uw spoor. En dat we het ook, Heere, leren vragen, maak in uw woord mijn gang en treden vast, juist ook in een tijd als de onze, waar zoveel verleiding is, waar zoveel verzoekingen zijn, maar gij zult toch ervoor zorgen dat ook jonge mensen die weg zullen gaan, dat de fakkel wordt doorgegeven, dat ook in het late nageslacht mag worden gezien, Heere, dat gij doorgaat met uw werk. Ook al lijkt het voor onze ogen soms zo klein en zo gering, maar gij zij die God die uw belofte waar maakt, uw verbond bevestigt van geslacht tot geslacht. En geef dat er zo ook, Heere, ouderen en jongeren zullen zijn die u mogen liefhebben, die u dienen, die u vrezen, die misschien wel alle schuchterheid toch niet ontkennen kunnen, dat ze niet buiten u kunnen leven, alle gronden van onszelf verloren, maar u overgehouden als onze enige borg en middelaar. O Heere Jezus Christus, wilt u dan zichzelf ook aan ons bekendmaken, ons sterken, en wilt u ook overkomen vanmiddag in deze dienst in het midden willen zijn, en zo, Heer, uw wandelingen onder ons willen maken tot eer van uw grote naam. Gedenk, Heere, ook hem op wie een beroep zal worden uitgebracht, geef wat hij nodig heeft in de beslissing, in de ontmoeting met de gemeente. Maak het alles nog wel, Heere, geef dat alle verhinderingen zouden worden op weg genomen, dat gij die God zijt die een vlak veld wil maken, dat gij door de vlakke velden rijdt, uw naam is Heere der Heren, opdat ook aan deze plaats weer een herder en leraar verbonden mag worden, die woord zal verkondigen naar de zin en mening van uw geest door uw gezonden Heere. Want daar gaat het toch om dat we weten mogen van uwentwege gezonden te zijn, om het evangelie van uw genade te verkondigen, die vrije genade, Heere, die gunst van u. En dat door onze arbeid er zouden gebracht worden aan de voeten van het Lam. Geef ook wat de kerkenraad nodig heeft om zo te mogen dienen in afhankelijkheid van u. Om te gaan in de weg van de Heere Jezus Christus in dienende liefde en overgave. Want dan hebt gij het toch ook gezegd, o Heere Jezus, tegen Petrus, hebt gij mij lief. En dat hij de lammeren mocht gaan hoeden, de schapen, beiden, dat gij die God zij die mensen nog wil gebruiken. Mensen die zichzelf zouden afschrijven als ondeugdelijk voor uw koninkrijk, die niets hebben om op te roemen, maar die gij, Heere, wilt gebruiken, juist in uw dienst. En zo mocht ook Paulus dienen als de voornaamste der zondaren door u geroepen en gesteld in de verkondiging van uw woord. Gedenk alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk ook daar, Heere, waar rouw is, waar verdriet is. De families Vlak, Metzke en Bontebal als geliefde vader, opa, door de dood werd weggenomen vandaag. O Heere, geef wat nodig is ook in deze weg om bij u te schuilen. Dat we ook beseffen zullen dat waar is wat uw woord zegt. We hebben op aarde geen blijvende stad, maar dat wij de toekomende zouden zoeken. En dat gij ons ook roept om die weg te gaan achter u aan. O Heere Jezus Christus, gij hebt het gezegd, u bent de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft, die zal leven al ware hij gestorven. Wil dan zo ook die families willen gedenken, Heere. En daarbij willen zijn ook de komende tijd, opdat de troost bij u gezocht zal worden, gevonden mag worden. De fontein des heils ook voor hen. Het frisse water en het levende water mag geven om uit te drinken, ook bij alle droefheid en smart. Om tot u te verheffen het angstige hart, om te weten dat er maar één medicijn is tegen de dood. Dat is toch de overwinning van Jezus Christus over dood en graf, dat hij leeft. Wilt u dat ook werken en uitwerken in het hart ook persoonlijk? We bidden u, Heere, voor Corine Verdoold, waarvan bericht kwam dat er ingebroken is in haar huis in Liberia. En Heere, dan bidden wij van u, wilt u haar ook uw kracht geven en genade, ook deze tegenslag bij deze teleurstelling. Ach Heere, zoudt gij ook haar willen doen ondervinden wat u eens hebt gesproken, ik weet waar gij woont. En dat gij zo ook Heere in die weg haar wil sterken, ook als daar de vragen kunnen zijn in ons leven. Maar dat gij die God zij die nooit laat varen het werk van uw hand, en dat gij ook doorgaat daar. Dat gij ervoor zult zorgen dat uw huis vol zal worden. Wilt u ook haar vertroosten, haar geween, en zeggen ook tot haar, ik ben uw heil alleen. En dat bidden wij voor alle heren die soms zo troosteloos hun weg gaan. Wilt u hun stenen gaan sierlijk leggen, wilt u hen op saffieren grond vesten. Geef dat ze zullen bouwen op Jezus Christus alleen door uw Heilige Geest. Wilt u vanmiddag, Heere, zo in ons midden zijn en ons een goede en gezegende uren willen geven. Gij die de gevangenen bevrijdt, de geboeide in de vrijheid stelt, die uw woord daarvoor wil gebruiken, om de banden waarin wij verkeren te breken van de zonde, van het kwaad, en dat gij uitkomst wil geven, zelfs tegen de dood. En dat zo ook hier, maar ook elders uw woord mag klinken, en dat gij zelf uw woord wil gebruiken, Heere, als het middel dat u hebt gegeven, waardoor mensen mogen ervaren de liefdeskoorden De milde hand en de vriendelijke ogen die er bij u zijn van eeuwigheid. Wilt u dat ook geven aan jonge mensen, jongens en meisjes. En ook in hun hart willen werken, heren, in de kracht van uw geest. Verdiend hebben wij niets, ook nu niet. We hebben alles verzonderd als we zien op onszelf. Maar heren, wilt u dan reden uit uzelf nemen om naar ons te horen? Wilt u dan uzelf ook wegschenken aan ons? En zo ons een goede en gezegende uren rondom uw woord willen geven. Wij vragen u dat in de vergeving van al onze zonden alleen. Op de kruisverdiensten van Jezus Christus, de opgestane koning die leeft, de paasvorst, de vredevorst. Die de voorbidder is aan uw rechterhand, o Vader van alle vertroosting en barmhartigheid. Hoor ons dan door uw lieve Zoon. Door uw Heilige Geest. Amen. De schriftlezing deze middag is genomen uit Romeinen 4. Op deze tweede zondag na Pasen willen we stilstaan bij het paasgeloof van Abraham. Romeinen 4, de versen 13 tot en met 25. En daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. Want de belofte is niet door de wet en Abraham of zijn zaad geschied, namelijk een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is er niet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar er geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is er het geloof, opdat zij zijn naar genade, ten einde de belofte vast zij vooral het zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat er het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Dan volgen de twee teksten waar we bijzonder bij willen stilstaan. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem, aan welke hij gelooft, heeft namelijk God die de doden levend maakt. En roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijn in het geloof, heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat hij gestorven was, al zo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was, en heeft aan de belofte in Gods niet getwijfeld rond geloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat geen beloofd was, hij ook machtig was te doen, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen zijnentwil geschreven dat hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welk het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloof in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing van deze middag. Wij zingen uit Psalm 27, de versen 1, 5 en 7. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Mijn hart zegt mij, o Heere, van u entwege. En het zevende vers, zo ik niet had geloofd dan dit leven. Psalm 27, de versen 1, 5 en 7. Thank you.
Thank you.
Gemeente, wat hebben Abraham en zijn vrouw veel getobd over een kind. Over een nog niet geboren kind. Meestal tobben ouders over kinderen die wel geboren zijn als ze nog heel klein zijn of als ze al wat ouder zijn. Misschien doet u dat ook wel, tobben over uw kind vanwege een ziekte, vanwege een handicap. Of dat u vermoedt dat uw kind verstandelijk achterblijft. En als ze ouder worden kunt u tobben over hun gedrag. Waarom zijn ze zo taal? Waarom is er geen gesprek meer mogelijk? En gebeurt alles met een snauw en een grauw? Waarom gooien ze hun hoofd in de wind? Waarom doen ze niets meer aan het geloof? Zijn ze afgehaakt? Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Abraham en Sarah hebben ook zo hun zorgen, niet over een kind dat geboren is, maar over een kind dat nog niet geboren is. Ja, een kind dat nog geboren moet worden. Het kind hen door God beloofd, het zaad der belofte. Immers, God had hen een kind beloofd. Abraham zal nageslacht hebben, maar nog steeds is die belofte niet in vervulling gegaan. Abraham is ouder en ouder geworden en Sarah ook. Abraham is al 100 jaar oud en Sarah 90. Niet bepaald een leeftijd om nog kinderen te krijgen. En daar lijden ze onder. Geen kind. Wat doet dat pijn? Zoals daar ook nog steeds echt paren zijn die eronder lijden geen kinderen te hebben, voor wie elke geboorte in de familie of kennissenkring bepaalde gevoelens oproept, voor wie iedere doopsbediening gevoelig ligt, geen kinderen. Dat kan een kruis zijn, een stil verdriet. Ondanks allerlei moderne medische technieken en ontwikkelingen kan onvruchtbaarheid niet geheel verholpen worden. Daar is het huwelijk niet minder om en voor God zijn wij er niet minder om. Gode zij dank niet en ook niet als man en vrouw tegenover elkaar zijn we er niet minder om, maar toch. Het kan zo schrijnen, het kan zo diep liggen op de bodem van onze ziel, allerlei vragen. Wie zal het bedrijf voortzetten of wie kan ik later terugvallen? Waarom zullen wij nooit opa en oma worden, terwijl er zoveel kinderen in de wereld geboren worden? Ik las ergens dat iedere seconde worden er 5 baby's op aarde geboren. Iedere seconde 5. En dan zelf geen kind te hebben. Gemeente, ook deze dingen mogen wij voor Gods aangezicht brengen. En waak er ook voor om niet de ander pijnlijk te treffen door allerlei ontactische opmerkingen, maar help elkaar om de weg naar God te vinden, die wij toch voor alle dingen in ons leven mogen aanroepen, ook voor de kinderzegen, die wij ook voor alle dingen van ons leven erbij mogen halen, omdat God erbij wil zijn. In zijn hand ligt het leven, ook de bron van alle leven. Hij die opent en sluit de baarmoeder. Want een groot kwaad is het dan dat terwijl de ene zucht om een kind, de ander het laat weghalen. Zorgen over een niet geboren kind vanwege gebleken onvruchtbaarheid. Maar er kunnen ook andere zorgen zijn voordat er een kind geboren wordt. Ik denk aan prenataal onderzoek. Als daar vermoedens zijn dat het kind in de moederschoot niet gezond is. Wat is juist ook in onze tijd op dat terrein heel veel gaande. En worden er grenzen opgerekt? Wat kan en wat mag? Wat is verantwoord? In hoeverre mag de mens ingrijpen reeds voor de geboorte? Bij Abraham en Sara gaat de zorg nog dieper, nog verder dan wat bij ons in de regel speelt. Bij Sara is nog in het geheel sprake van zwangerschap. En naar de mens gesproken zal ze ook nooit zwanger kunnen worden, kan ze geen kinderen voortbrengen. De moeder, zo lezen we, is in haar gestorven, ze is oud geworden. En hoe moet het nu met die belofte Gods? God heeft immers een kind beloofd in een ver verleden en aan die belofte hangt voor hen alles af, werkelijk alles, want van die belofte door God hen gedaan hangt hun toekomst af, hun leven, hun zaligheid. Wanneer die belofte niet vervuld wordt, ja, dan kunnen zij letterlijk hun boeltje inpakken en naar huis gaan. Dan zullen ze Kanaan moeten verlaten. Er zal voor hen geen plaats zijn in het land waar zij wonen. Immers, ze zijn hier vreemdelingen in Kanaan. Ze zijn hier niet geboren. Ze zijn van heel ver gekomen uit Ur der Chaldeeën. Hun God heeft hen geroepen om op weg te gaan naar een land dat zij niet kende, alles achter te laten. En toen heeft God Abraham beloofd dit land hem te zullen geven. Abraham zal dit land erven. Hier zal zijn nageslacht wonen, naar Gods woord. Maar als zij nu zullen sterven zonder nakomelingen, dan zullen zij dit land nooit erfelijk kunnen bezitten. Dat is een lange reis te vergeefs geweest. Dan heeft God zijn woord niet waargemaakt. Daarom, omdat God zelf in het spel is en er daarom ook heel wat op het spel staat, vragen Abraham en Sara zich bezorgd af hoe het toch moet gaan in de toekomst. Waarom laat God zo lang op zich wachten? Straks kan het niet meer. Ja, nu kan het al niet meer. O, dat kind der belofte, waar blijft dat nou? Dat kind waar zoveel aan vastzit, dat kind uit wien Jezus Christus zal voortkomen. Want Abraham zou een vader van vele volken worden, vader van een ontelbaar nageslacht. Hij zou de vader der gelovigen zijn. Door dit kind zouden Jood en Heiden zalig worden. Dit kind der belofte. Het was hem toegezegd door God zelf. Hij zou stamvader worden van een groot volk. Maar zoals er nu voor staat, kan Abraham het wel vergeten. God is hem vergeten. Er komt niets van terecht. En verstaan wij daar iets van, gemeente, van die worsteling van Abraham en Sara? Kunt u erin komen hoe deze twee mensen heen en weer geschud zijn? Wanneer er geen kind komt, er is een toekomst weg, is een leven weg, is een zaligheid weg, dan is God weg. En dat is het ergste, dan is God niet meer de God van zijn woord. Dan belooft God wel, maar hij vervult zijn belofte niet. Dan houdt God, de God van Abraham, de mensen aan een lijntje. En dan laat hij dat lijntje wel een stukje vieren. Maar eens dan knapt het lijntje. En hebt u dat ook wel eens, dat u meent dat God zich heeft teruggetrokken van u, dat hij niet antwoordt, dat hij u laat tobben? Wat heeft God u veel beloofd te zullen schenken? Wat heeft hij u veel beloofd toen uw kind, uw kinderen gedoopt werden? En toen u ze mocht ontvangen als een geschenk uit Gods hand. En toen u dolgelukkig met uw kleine was, hij de Heere, hij stak zijn handen uit naar u en uw kinderen. En een diepe vrede daalde in uw hart omdat u wist dat God u niet verlaten had. Dat hij zich over u had ontfermd en dat hij zich voor u zou inzetten. Maar nu. Wat is er van terecht gekomen? Want u bent teleurgesteld. En u had het allemaal anders verwacht en gehoopt. Er liggen al heel wat gebeden voor de troon der genade, maar u twijfelt of God ze wel gehoord heeft, want uw kinderen, ze komen niet meer in de kerk met een gedoopt voorhoofd en u hebt erom gebeden en God heeft toch iets beloofd bij dat doopvond? Waar is God? U hebt ja een woord uitgesproken bij het belijdenis doen van het geloof. U hebt wat beloofd. God heeft iets beloofd. En er was dankbaarheid in uw hart toen u voor Gods aangezicht stond. Maar nu is het allemaal zo vlak en zo gewoon, zo alledaags geworden. Het is maar zelden dat u met vreugde de kerk uitgaat. Of dat u met blijdschap de kerk ingaat. Het is maar zelden dat het woord van God u iets doet. En u gaat soms met moeite naar de kerk. En af en toe slaat u een keertje over. U bent niet onverschillig geworden. Maar dat u zich nou echt zo betrokken voelt bij het woord van God. En dat u er door de week iets mee doet. Nee, dat ook weer niet. En u hebt uw ja-woord uitgesproken toen u het huwelijk inging. Het was een blijde dag. Het was een feestelijke dag, ook al gold het buiten van de regen. En u dacht, nu gaan we beginnen. En de woorden u toegezongen klonken nog lange tijd na in uw oren. En ze verwarmden uw hart, dat 's Heeren zegen op uw daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Maar het is lang geleden, zo lang geleden, dat u niet eens meer weet waar de dominee over preekte. En de toezeggingen van God dat hij met u mee zou gaan, wordt voor het oog gelogen, straft door de moeite. En ook door het huwelijksverdriet dat er in uw leven is gekomen. U hebt vroeger een tijd gehad dat u bang was om te sterven. En u zocht Gods aangezicht. En u ging uzelf steeds meer tegenvallen. U ontdekte steeds meer zonde. En u zocht de Heer in uw benauwdheid. En u vroeg om vergeving. En toen heeft de Heer wel eens een tekst gegeven. Een mooie tekst. Die u niet vergeten bent, maar ach. En daar is allemaal weer minder geworden. En soms bekruipt u het gevoel dat het niet goed zit met u. Maar het zijn maar ogenblikken. Want als u de kerk uit bent, dan bent u dat gevoel weer kwijt. En het leven gaat weer door. En toch heeft God iets beloofd. En de Heer heeft iets gezegd. Waarom vervult hij dat niet? Is er dan zo weinig van God te merken? En Abraham en Sara komen op de zee van Satan te liggen. Jij, Abraham? Jij een vader van vele volken, terwijl je niet één kind hebt? En Sara ook geen jonge vrouw meer is? En zal de Satan het Abraham niet hebben ingefluisterd? Wat wil jij nou met die God? En wat heb je nou aan die God? En denk je nou werkelijk dat God naar je omziet? Hij heeft helemaal niet geroepen. En die roeping is helemaal niet waar in jouw leven. Uit deur der Galdeeën was daar maar gebleven. Nou, je ziet wat er van terechtgekomen is dat je hier bent gaan wonen. En je bent nou wel rijk geworden in stoffelijk opzicht, maar dat kind is niet geboren. En daarom voel je je nameloos arm, Abraham. En straks dan sterf je zonder één nakomeling te hebben. Dan profiteren de heidenen van jouw geld. Men woelt vergeefs, men brengt met zorg bijeen al wat op aarde begeerlijk scheen. En niemand is verzekerd wie eens al die goederen naar zich nemen zal. Ja, gemeente en jonge mensen, de duivel die is er altijd als de kippen bij. Om elk zaadje dat wortel lijkt te gaan schieten, weg te schieten. Elk woord van God, dat ontkiemt ook in uw leven. En wat vindt hij een gewillig oor. En hij vindt zo'n gemakkelijke voedingsbodem als hij sluipt door de bodem van ons hart. En denk nou niet dat gelovige mensen, oprecht gelovige mensen, het er zoveel beter afbrengen dan zij die bij voorbaat God de deur wijzen. Want hoe menigmaal heeft de Heer Jezus zijn discipelen moeten vermanen wegens klein geloof. Abraham. Zo zegt de boze. En zijn eigen hart zegt het na. Het wordt niets. Ja, denkt Abraham in een zwak moment. Dat is waar. Het wordt niks. Ik zal God maar een handje helpen. Hij verwekt een kind bij Hagar, de dienstmaagd van Sara. En zou dit dan het beloofde kind zijn, Ismaël? Abraham, nu bega je een grote vergissing. Wil je God een handje helpen? Ben je dan bang dat er niets van mijn belofte terechtkomt, zegt de Heer? Denk je nou werkelijk dat je het redt met jouw werken? Met jouw prestaties, met jouw daden, drang? Nee, Abraham, niet door Ismaël bij Hagar te verwekken zal mijn woord bevestigd worden. Maar alleen in de weg van het geloof, dat van alle vlees afziet, zal je ervaren dat ik een God ben van mijn woord. Niet door onze inspanningen zullen Gods beloften vervuld worden. Niet vanwege onze plannen, onze goede wil en voornemen zal God zijn koninkrijk vestigen, vast niet. En weet uw gemeente wat u moet doen en wat jij moet doen? Als het nou niet gaat in je leven zoals je had gehoopt, ga de Heer dan niet voor de voeten lopen met je eigen werken, met je eigen prestaties? Kom niet met je eigen gerechtigheden aandragen als u geen vrede kunt vinden voor uw gemoed. Maar doe nou eens wat Abraham heeft gedaan. Hij heeft zich voor God gesteld, voor Gods aangezicht. Want wij lezen in vers 17, achter die haakjes, er staan twee woorden. Voor hem. Dat wil zeggen, voor God heeft Abraham zich gesteld. Abraham is voor God gaan staan, ten overstaan van God, zo zou je kunnen lezen. Abraham is niet in een hoekje gaan kniezen, verongelijkt dat er geen kind geboren werd. En Abraham die heeft ook niet gezegd dat wij zo vaak zeggen, ja, het is niet anders. En wij zullen ons er dan maar bij neerleggen. En het zal wel zo moeten zijn. Nee, voor hem, voor God, heeft hij zich gesteld. En hij heeft zich opgesteld voor God. Hij heeft Gods aangezicht gezocht in het gebed voor die God die hem een zoon had beloofd. Is zich gaan staan voor die God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Voor die God is hij gaan staan, die de doden levend maakt. Voor die God die leven geeft en leven is, die doden levend maakt, staat Abraham. En gemeente, ouderen en jongeren, kijk, dat is nou de juiste geloofshouding. En dat is het wat wij allemaal nodig hebben in ons leven, wanneer wij het niet meer zien zitten. En wanneer wij met onze wegen doodlopen, wanneer wij met Gods woorden niet meer verder komen, wanneer we aan alle kanten vastzitten en ons op doodspoor bevinden, dan moeten wij niet wegvluchten van God. En dat is weliswaar een natuurlijke reactie, vluchten, dat weet u toch, u die God dient. U die door genade mag weten dat u een God hebt in de hemel die u vasthoudt. Dan weet u toch ook van vluchtpogingen. Want als God in je leven werkt, dan gaat er iets heel merkwaardigs gebeuren. Dan word je enerzijds, word je aangetrokken naar God toe. Je kan niet meer los van hem komen. Het woord gaat spreken. Het woord dat gaat je binden. En anderzijds zou je ook bij God vandaan willen wegvluchten. Want je voelt je zonde. En je gaat die afstand zien tussen God en jou. De breuk. Dat je geen rechten hebt. Dat je het verknoeid hebt. Dat je in Adam gevallen bent, een doemwaardig en schuldig zondaar, de straf verdient. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Ik wou vluchten, maar waar moet ik naartoe? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voor handen scheen, alle hoop mijn gans ontviel. Daar niemand stortte voor mijn ziel. En toch ben ik voor Gods aangezicht blijven staan. Voor hem. Dat zegt onze tekstgemeente. Abraham, hij stond voor God. Hij stond niet achter God. Kan Gods wijs beleid doorgronden? Wie kan tegen God zeggen, waarom doet u het zus en niet zo? Hij stond ook niet naast God, wie zou het durven? Maar voor God, voor hem, voor God staan. En dan roepen wij hem aan, gemeente, dan zijn we het goede adres. Want die God die we aanroepen is niet zomaar een God. Maar die God die Abraham aanroept, dat is nou de God van Pasen. Dat is de God die de doden levend maakt. Dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. En van deze God wordt iets gezegd, iets groots gezegd. Deze God maakt de doden levend. Nou, kijk, daar heeft nou Abraham precies behoefte aan een God die levend maakt. Daar moet hij zijn, want hij mist het leven. Hij leeft met een groot en een diep gemis. Want de moeder in Sara is dood. En hij zelf is al 100 jaar, nou dan gaat het leven er wel uit. In zichzelf vindt hij de dood. En bij Sara is het niet veel beter, dus is het voor hem een openbaring. Dat de God die zich aan hem heeft bekendgemaakt, de God is die de doden levend maakt. Kijk, zo'n God past nou precies bij hem, gemeente. Een levende God bij een dood mens. Verstaat u daar iets van ook in uw eigen leven? Waarom hebt u behoefte aan de dode afgoden? We hebben behoefte aan jongelui, geld, goed, geluk. Goden die het ons allemaal voorspiegelen, maar er zit geen leven in. Geen leven aan mijn ziel. De God voor wie Abraham staat, maakt Abraham levend en zijn vrouw. Ook die dode Sara, die volgens het vele pagina's tellende medisch dossier van de dokter in het ziekenhuis geen kind meer kan voortbrengen. Onbegonnen werk. Het is voorbij. Wij kunnen niets meer doen voor u, mevrouw. U zult ermee moeten leren leven. O ja? Moeten Gods kinderen ermee leren leven? Met een dode afgod? In de eeuwigheid niet? Nee, het kan niet zijn. Dit duldt Gods gloor niet. Want onze God is de levende God. God maakt de doden levend. Je staat op een goede plek, Abraham. Blijf daar maar even staan voor God, voor de levende. Deze God komt niet beschaamd uit je leven. Deze God is een herscheppend God. En hij schept het leven waar de dood heerst. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt hij mij leven tot in mijn ziel. En mijn leven is één grote leegte waarin duisternis en droefheid vaak de toon aangeven. Ik zie naar mezelf en ik kijk naar de anderen, mijn vrouw en mijn kinderen. En ik zeg, hoe moet het toch? En hoe moet het toch in de toekomst? Het is een hopeloze zaak, alles op dood. Ik voel me dood en als het gaat over geestelijke zaken, ach, dan ben ik dood in zonde en in misdaden. Een walgelijk mens, een schuldig mens, een verloren mens, een vijandig mens. Een tegenstrevend mens die het altijd beter weet. Een mens die God een handje wil helpen. Een mens die het met zijn eigen werken denkt te klaren. Een zelfzuchtig mens. Zo sta ik voor voor God in mijn ongeloof en verzet. En ik buig niet zomaar voor God. Voor God komen te staan en dan alles te moeten verliezen. Nee, daar deins ik voor terug. Om nu van een nee-zeggend mens een ja-zeggend mens te worden, daar is toch wel een radicale bekering voor nodig. Net als dat vijfjarige meisje, waarvan een moeder eens vertelde, ja, mijn dochtertje, een zonnetje in huis. Daar was ik erg verwonderd, toen ze op een dag heel slecht te spreken was en ze reageerde boos op alles. En ik vroeg haar, wil u me helpen? En zei, nee. Wil je de keukendeur dicht doen? Nee. Houdt u niet meer van mij? Nee. En dan ging hij altijd door. Ik verloor eindelijk mijn geduld. En zei, hoor eens, nou verbied ik het je om overal nee op te zeggen. De kleine meid kijkt voor zich uit en zegt niks meer. En ik laat haar met rust en door de vele bezigheden van die dag ben ik het hele voorval vergeten. Maar 's avonds, dan ben ik erg verwonderd dat mijn dochtertje het niet vergeten is. En bij haar avondgebedje bidt ze heel zacht. Lieve Heer, geef mij toch een ja zeggend hart. Dan schrijft uw vrouw, nog lang heb ik erover nagedacht. Een ja zeggend hart? Een ja zeggend hart. En zou dat nou alleen maar voor kinderen gelden? En niet voor ouderen? En zou dat voor jullie jongens en meisjes overbodig zijn? Een ja zeggend hart. Dat je ja zegt tegen de Heer. Heeft hij dat gedaan? Heer, geef mij een ja zeggend hart. Ja tegen God. Doen hoor, vraag. God, leef voor Hem. En ga voor de Heer staan. Voor Hem, want Hij maakt onmogelijke dingen mogelijk. Doden maakt Hij levend. Dingen die er niet zijn, roept Hij zomaar tevoorschijn. Hij gebiedt en het is er en het staat er. Staat u ook zo voor God als Abraham? Loop niet weg door God een handje te helpen. Of misschien wel heel vroom te gaan doen. Zeg maar eerlijk hoe je aan toe bent. Heer, ik kan niks. Alleen maar hopen op uw woord. Ik ben dood. Maar u maakt toch de doden levend? Doe het ook bij mij, heren. Ik heb het gehoord. U kunt toch die moeder die in Sara gestorven is, kunt u toch weer levend maken? En u kunt mij toch die dwars tegen alles ingaat, in het recht spoor houden. U kunt, zegt u dat ook vanavond, u kunt mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, kun je toch weer op het goede spoor brengen, heren. Want Gij maakt de doden levend. Want ik sta voor U, heren. Hier blijf ik staan. Ik sta erop dat U mij helpt. Dat is geen brutaliteit, maar dat is vrijmoedigheid. En zo is nu onze God, de God van onze belijdenis. De God van uw huwelijk. De God van jouw doop. Zo is God in wiens naam wij vanmiddag bij elkaar gekomen zijn. We hebben geen dode God, maar een levende God. Het is deze God die de dingen roept die niet zijn of ze waar. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er door zijn woord. Maakt Hij dode zondaren levend. Hij sprak, er zij licht. En er was licht. Licht in de duisternis. Nou, op die God heeft Abraham gehoopt. Uw woord maakt, o God, doden levend. Kijk, dat is nou geloof. Dat is waar geloof. Dat is zaligmakend geloof. Dat werpt zich op de Heere. Dat vertrouwt op God. En dat zegt, Heer, ik laat u niet gaan, dan zijn Gij mij zegend. Dat is hangen aan de lippen van de levende God. Om het niet op te geven. Hoe moedeloos je soms zou worden. Voor het raam ligt een jonge moeder, al maanden ziek. Het gezin lijdt eronder. Soms is er rustig onder, maar er zijn ook dagen dat het ook stormt. En op een dag als de dokter weer bij haar op bezoek is, dan heeft ze weer zo'n moedeloze bui. Maak me beter, dokter, beter. Ik moet beter worden. Mijn schip gaat te gronden. Niemand hier in huis kan de zaak sturen. En de dokter, hij buigt zich voorover en kijkt haar recht in de verdrietige ogen. Geduld. Geduld. Alleen geduld kan helpen. Heb ik niet lang genoeg geduld gehad? Vraagt ze. Ja, maar u bent toch een gelovig christen, zegt de dokter. Ik dacht nog wel dat u uit onuitputtelijke bronnen putte. Zegt de dokter met een glimlach. Dan komt er een kleur in het bleke gezicht. Dan zegt ze langzaam, dank u dokter. De bron, die is onuitputtelijk. Maar ik kan zo slecht putten. Abraham, waar put jij nou uit? Uit die God die de doden levend maakt? De dingen die je zijn roept alsof ze zijn. Ja, ik put. Ik put moed uit Gods eigen woord. Dat is het geloof van Abraham. Het leven van Abraham, waar het zo duister is, is het scheppend woord van God de baas geworden. Al schreeuwen de feiten het uit en dan roept het lichaam van Sarah en dat van Abraham, het kan niet meer en het gebeurt niet, nooit zal een kind geboren kunnen worden bij jullie. Nochtans heeft Abraham tegen hoop op hoop gelooft dat hij een vader van vele volken zou worden. Dat is eigenlijk wel een hele mooie uitdrukking. Tegen hoop, op hoop, hoort u? Kijk, dat is nou de echte bevinding van het geloof. Tegen hoop, op hoop. Blijven hopen. Ook als je geen hoop meer hebt. En Abraham geloofde dat Gods beloftewoord waarachtig was. Ook toen alles om hem heen steeds meer het tegendeel leek te bewijzen. De kinderloze, hij geloofde dat God hem gesteld had tot een vader van vele volken. Daarop bleef hij hopen, tegen hoop, op hoop, dwars tegen alle menselijke verwachtingen in. Toen hij zelf 100 jaar geworden was en zijn vrouw Sarah 90, toen sprak hij niet, vrouw, afgelopen. Met eerbied gezegd, God kan mij nog meer vertellen. We stoppen. Hij werd niet opstandig. Iemand schrijft, van Abraham bezitten we geen klaaglied. Abraham is de man die staat voor God. Hij staat erop. Waarop? Op het woord van God. De man die hopeloos blijft hopen. Niet omdat hij die hoop bij zichzelf zit aan te kweken. Niet omdat hij zichzelf wat moed zit in te praten. Of, zoals tegenwoordig ook vaak gebeurt, een beetje je moed indrinken. Moed indrinken. Maar weet Abraham niet. Hij putte moed door het emmertje maar weer te laten zakken. In de bron. Ja. Water. Er zit altijd water in. Alleen, wij putten niet. Of er zit een gat in de emmer. Geen water. Maar bij God is er gegronde hoop. Ook al zinkt de grond onder onze voeten weg. Een oude Griekse fabel vertelt dat Zeus, de oppergod, een vat met allerlei goede zaken gevuld aan de mensheid schonk. Maar de mens door nieuwsgierigheid gedreven opende het deksel van het vat, zodat alle goede dingen weer teruggingen naar boven, naar de godenwereld. En toen het deksel gauw werd dichtgeklapt op dat vat, toen bleef er nog één gave zitten. De hoop. Ja, en dan is het de clou van het verhaal. Ja, daar moet je het nou mee doen met de hoop. Daar moet de mensheid het nou mee doen bij alle ellende. Er zit toch nog, in dat emmertje zit nog één gave, de hoop. Nou, dat is een schrale troost. Keer die emmer ook maar om. Want waar moet nou die hoop zich op richten? En misschien dat er wel eens iemand tot Abraham heeft gezegd, nou jongen, kop op. Je hebt wel geen kind. Maar je hebt een lieve vrouw, Sarah. En Sarah, kop op, je hebt wel geen kind, maar je hebt een goede man.
En wees maar blij dat je geen kinderen hebt. Dan kun je later ook geen zorgen over die kinderen hebben en zo. Nou, denkt u dat u nou geholpen bent met zulke opmerkingen? Koop je daar iets voor? Nou, Abraham die kocht er niets voor. Hij kon alleen maar als een mens die blut was voor God staan, als een bedelaar. Met de dood in zijn schoenen en met een dode Sara naast zich. En staan wij zo wel eens voor God? Als alles ons toeroept, onmogelijk. En ongelovige en bevreesde verslagen harten roepen in koor mee. Het kan niet, het kan niet meer zalig worden. En voor mij is het te laat. Ik kan het niet meer goed maken. Ik heb voor altijd verknoeid. En ik kan mijn vrouw niet meer bereiken, kan mijn man niet meer bereiken. Het is afgelopen, het is de dood in de pot. En kijk nou eens naar de Heere. Hij maakt doden levend. En gelooft u het niet? Wat is er dan met de Heer Jezus gebeurd? Is de God van Abraham dan niet de God van Jezus Christus? En doet God dan niet dezelfde dingen toen en nu? En heeft God dan niet bewezen dat hij de levende is? De geboorte van Abrahams kind, Isaac. Dat is een geweldig wonder. Wat denkt u vanavond van de opstanding van Jezus Christus uit de dood? Hebben wij dan als Nieuwtestamentische gemeente minder hoop? En waarom staat dan deze geschiedenis van Abraham in de Heilige Schrift? Is het niet om onzentwil die na Christus komst leven? Deze geschiedenis staat in de Bijbel voor ons, stumpers van mensen, die maar niet verder komen dan de naakte feiten. En als het plotseling donker om ons heen wordt, wanneer ik mijn gestorven lichaam aanmerk, of mijn vaak moedeloze hart, of die wereld vol ellende en vol ziekenhuizen en kerkhoven, wat staat mij dan te doen? Moet ik dan gaan treuren? Moet ik dan opstandig worden? Moet ik dan gaan schelden? Nee, stel u voor God, voor zijn aangezicht. En zeg het tegen uzelf, het oog omhoog, het hart naar boven. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Hoop op God en ik zal hem nog loven. Bedenk toch dat de Heer de levende is, hij geen levende mensen opzoekt, maar juist de dode. En dat hij uit niets nieuwe dingen kan scheppen. Het gaat door de onmogelijkheid heen. Maar hij maakt alle dingen mogelijk. Hoe zit het met onze ouderen? Zit u zo vast aan het verleden? Horen uw kinderen, uw kleinkinderen uitsluitend hoe goed het vroeger allemaal was en hoe slecht het nu is? Legt u zich in doffe berusting bij alles neer, terwijl de levende worsteling ontbreekt om de levende God te kennen? Bent u wel eens met het uwe echt dood gelopen? Of houdt u zich nog op de been met een traan, met een gebed, met een psalmversie? Wij halen soms de vreemdste capriolen uit om maar voor God te kunnen bestaan. En sommigen staan jaren op één been, op één tekst. Terwijl ze geen been hebben om op te staan. Het gaat toch om hem. Het levende woord. Om hem te kennen. In zijn woord. Zodat u niet alleen maar put uit één tekst. Maar dat hele woord voor u gaat leven. Die levende bron. Is er nou leven in uw ziel? Is daar de verjongende kracht van de genade? De eeuwige jeugd van de ouderdom? Ook al worden wij steeds magerder en verschrompelen wij ziende ogen. Oh, we zien bij Sarah de verjongingskuur van de genade. Want ze heeft boven haar leeftijd, haar ouderdom heeft ze gebaard. Als een jonge vrouw. En het is waar wat Jesaja zegt. De jongen, ze zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen, maar die de Heere verwachten, dat is wel een heel diepzinnig woord, maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zie je Sarah staan? De kracht vernieuwen. Ze had een kind baren. De kracht vernieuwen, zodat zelfs oude mensen nog barensweeën kennen. denk ook aan onze jonge mensen. Als het nou allemaal voor de wind gaat in je leven, dan ervaar je de troost van deze woorden niet. Is alles een sleur? Dan is het christelijk geloof een soort sleur en slenter godsdienst. Maar als je nou jezelf gaat tegenvallen, wanneer je nou eens leert om niet de anderen schuld te geven, maar jezelf. Wanneer nou bepaalde wegen doodlopen, of misschien wel die verkering stuk loopt, of die vrienden weglopen. Nou, dan wordt het toch een wonder dat er een God is die de doden levend maakt. Je hoeft maar te gebieden. Het staat er. Daarom niet opgeven. En daarom moet je niet zeggen, ja, ik heb al zo lang gebeden, het wordt toch niks, het wordt wel wat. Het wordt wel wat. Als je maar voor Gods aangezicht blijft staan en hem hoog blijft zien naar de Heer Jezus Christus die opgestaan is uit de doden. Wat hebben heel veel mensen toch verkeerde opvattingen over bekering. Die denken dat ze steeds beter worden, steeds vromer worden en heiliger als God je bekeert. Het is juist andersom. Je wordt steeds meer een onheilige, een wegloper. En toch blijf je tot je eigen verwondering toch in de buurt van God. Voor zijn aangezicht staan. Je houdt hem aan zijn woord. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord, heren. U zou geen God zijn als u niet op uw eigen woord zou terugkomen. En u zou geen God zijn als u mij niet zalig maakt op uw eigen voorwaarden. En dat is dat ik niet anders dan een dood mens tot u mag komen. Ja, maar een dood mens kan toch niks? Allemaal geredeneer. Hoor de roepstem van de Heere. Kom, dode, en leef. En blijf staan voor God, tegen hoop, op hoop. Kijk, dat gaat eigenlijk heel leven door. Ziet u die beweging? Tegen hoop, op hoop. Dat is de bevinding van het geloof, de worsteling, de aanvechting, de strijd. Van de vader der gelovigen tegen hoop. Op hoop. Matthew Henry zegt. De kinderen van deze wereld. Ze hebben al het hunne in de hand. En niks te hopen. Terwijl de kinderen van God. Alles in hopen bezitten. En niets in de hand. Gods kinderen staan op twee benen. Op het ene been staat tegen hoop. Ik val om. Andere been. Ik hoop. Op hoop van zegen. Ik richt me op. En ik blijf staande. Het is hopeloos. Maar zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ik ware al lang, heren, vergaan. Maar vergaan niet. Ik zit hier vanavond in de kerk. U hebt mij vastgehouden. U blijft mij vasthouden. Wat een wonder. Kan ik nou eens geloven? Het is toch waar. Ik leef door hem die de doden opwekt. Want het is Pasen geweest. Hoop doet leven, inderdaad. Maar het is misschien toch wel wat bijbelser om te zeggen. Leven doet hopen. Het leven uit God. Pasen, Christus Jezus, die onze hoop is, doet ons hopen. En daarom alle zieke moeders, alle vaders, kinderloze echtparen, bezorgde ouders, verslagen grootouders. Hoop op God, want u zult hem nog loven als de gelovige Abraham. Amen. Psalm 42, even o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij in mij ontrust? Psalm 42, vers 7.
Gemeente, laat ons bidden en danken. Heere, wij danken uw grote naam dat u zichzelf zo bekend maakt. Als een levende God. Als we zien op de afgoden. Zij komen niet verder dan wat geluk, een handvol geluk. Wat goederen, wat geld, wat genot. En dan wacht de dood en het oordeel. En mochten wij, Heere, nu in deze dienst horen van die God van Pasen, die God die ook Abraham heeft mogen dienen, die de doden levend maakt. En dat voor zo'n mens als Abraham, met de dood in de schoenen, met een verstorven Sara naast zich. Alles, Heere, herinneren aan de dood en de ondergang. Wat zal het hem vaak ook zwart voor de ogen geweest zijn als hij zag op zichzelf en dan toch die belofte, Heere, en dat u hem vasthield en dat u hem leven hebt gegeven in zijn ziel, dat u die God bent die levend maakt en dat Abraham bleef staan voor uw aangezicht, hij kon niet weg. En Heere, zo zijn er toch ook nu nog die niet weg kunnen. Al wordt het nog zo getrokken door de wereld. Al is er nog zoveel verdriet in het huwelijk. Nog zoveel verdriet in het gezin. Nog zoveel verdriet in de familie. Nog zoveel verdriet in de wereld. En toch niet weg kunnen. En toch blijven hopen. Tegen hoop. Op hoop. Heere, wij bidden u, wilt u hen vasthouden zoals u beloofd hebt en wilt u ook doorwerken in onze harten, opdat wij de kracht van uw Zoon mogen kennen, dat ik hem ken, de kracht van zijn opstanding. Het mag doorbreken in ons leven, alle hindernissen worden weggenomen, de nevels worden opgeklaard in onze ziel. En alles, Heere, ontspreekt van de dood, wij dan toch mogen uitzien naar het leven. Ontgrond in onszelf ontledigt, maar die vaste grond onder onze voeten. Dan mogen we het ook tegen onszelf zeggen, o mijn ziel. Wat buigt gij u neder? En waartoe zijt gij toch in mij ontrust? En voel het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust, want menig werf hebt gij toch ook die druk doen veranderen in geluk, zodat ook nu het woord mag uitgaan om op God te hopen en het oog naar boven te staan. Heren, wil ons zo gedenken in al onze omstandigheden. Gedenk ons bij ons werk, bij de studie, het huishoudelijk werk, werk buitenshuis. Als we geen werk hebben, dat we nogthans ook dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk. Denk ook de kerkenraad, geef ook wat zij nodig hebben in het dienen onder u de Heere. En wilt u dan zo, Heere, geven een levende hoop in een levende gemeente, in een levende betrekking op u de Heere. Verdiend is het niet, het is alles genade. En daarom kan het. Ook nu. Wij vragen om vergeving van onze zonde wat niet goed was in het spreken en het luisteren. Ga met ons, bewaar ons op onze wegen. En hoor ons, Heere, in de naam van Hem, van wien uw kerk toch mag belijden. Jezus Christus, die onze hoop is. Amen. Zingen wij Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Psalm 33, vers 5. Gemeente, verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.